Nou, het was mooi om even een vrolijk liedje ook te zingen, omdat het best allemaal een beetje zwaar is, ook vanmorgen. Want we moeten met elkaar die vragen stellen. Hoe gaat het nou eigenlijk in je huwelijk? En ik weet dat er veel mensen zullen zijn die zeggen, nou, we hebben het heel goed samen. Natuurlijk is overal wel wat, maar we hebben het heel goed samen en daar zijn we God echt dankbaar voor. Er zijn ook mensen die zeggen, het gaat niet zo goed. En we werken er hard aan en soms gaat het weer wat beter. Soms gaat het weer slechter. En er zijn ook mensen die zeggen, het is echt heel moeilijk. En we weten eigenlijk niet of we het volhouden met elkaar. Dat is er allemaal en dat is ook allemaal hier in de kerk. En ik vind het ook best moeilijk om daarover te spreken vanmorgen. Omdat er zoveel verschillende situaties zijn. Ik kan me voorstellen dat je net getrouwd bent en dat je denkt, wat zullen we nou hebben? Eerste de beste zondag gaat het over huwelijksmoeite. Een andere is hier en is gescheiden en zegt van ja, het huwelijk dat is zo verschrikkelijk ingewikkeld. Daar moet je maar niet al te veel meer over zeggen. En ik ga er wel dingen over zeggen, want ik geloof dat het heel belangrijk is dat we onderwijs ontvangen vanuit de Bijbel over het huwelijk. Want volgens mij zijn er twee O's belangrijk in deze tijd, in onze gemeente ook. Twee O's. De eerste O is die van openheid. We hebben de O van openheid nodig. Want we worstelen vaak ook te lang in ons eentje, in ons huwelijk. Zelfs in die worsteling kun je in je eentje zijn. Het kan ook eenzaam zijn in je huwelijk. Dus het is nodig dat er openheid is. Dat we elkaar zoeken, opzoeken. En dat we elkaar gewoon de vraag stellen, hoe gaat het met jouw huwelijk? En dan ben je dus niet verplicht om te antwoorden dat het niet goed gaat. He, want je mag natuurlijk, als het goed gaat, mag je dat ook zeggen. Maar het is zo belangrijk dat er openheid is. Dat is de eerste O. De tweede O is de O van onderwijs. Kijk, wij leven in een samenleving waar allerlei beelden leven over het huwelijk. Daar zal ik zo meteen ook nog iets over zeggen. Maar het is zo belangrijk dat we met elkaar ontdekken of opnieuw ontdekken. Hoe heeft God nou het huwelijk bedoeld? En dan is onderwijs vanuit de Bijbel nodig. Dat zijn de twee O's die belangrijk zijn. Er is nog een derde O en daar moeten we heel erg voor oppassen. Dat is de O van oordelen. Want dat kan rond huwelijken die misgaan, kan het ook zomaar zijn dat je een oordeel hebt. Dat je denkt, ja, daar kon je op wachten. Of zo. En het is zo belangrijk dat als we met elkaar in gesprek zijn over de thematiek van huwelijk en liefde en relatie, dat we daarin elkaar niet oordelen. Ik wil vanmorgen dus van alles vanuit Efeze 5 zeggen. En ik kan me ook voorstellen dat sommige dingen die ik zeg misschien als een oordeel overkomen. Ik bedoel het in elk geval niet als oordeel. Dus dat wil ik van tevoren even zeggen. Mocht ik toch iets zeggen vanmorgen waarvan je zegt dat heeft me zeer gedaan. Of dat voel ik als een oordeel. Kom dan alsjeblieft even naar me toe, naar de dienst. En deel dat even met mij. Want het is in ieder geval niet mijn bedoeling. En als we dan onderwijs zoeken vanuit de schrift, dan is Efeze 5 misschien wel het beste gedeelte om te beginnen. Ik weet dat het ook een gedeelte is dat misverstanden oproept over de man als hoofd en de vrouw die ontzag moet hebben voor een man. Ga ik vanmorgen niet op in. Kom misschien later wel een keer. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat we dat allereerste zinnetje van dat onderwijs wat Paulus gaat geven over het huwelijk. He, Paulus is een brief aan het schrijven aan de gemeente in Efeze. En op een gegeven moment wil hij ook iets zeggen over het huwelijk. Alleen dan is het zo belangrijk dat we ontdekken waar hij begint. In de Bijbel die ik voor me heb, daar is vers 21 zit keurig vastgeplakt aan het stukje wat begint met vers 22, waar vrouwen aangesproken worden. Misschien heb je een Bijbel waar vers 21 bij het vorige stukje wordt genomen. Dus daar zit blijkbaar een beetje onduidelijkheid. Wat hoort nou bij elkaar? Maar als wij het onderwijs van Paulus over het huwelijk willen begrijpen, dan moeten we nog iets verder terug dan vers 21, dan moeten wij terug naar vers 18. De inleidende oproep die Paulus geeft, aanvaardt elkaars gezag uit eerbied voor Christus, is namelijk een zin die nog voortvloeit uit wat hij gezegd heeft in vers 18, namelijk laat de geest u vervullen. Laat de geest u vervullen. Dat is eigenlijk de bewering die Paulus doet. Laat de geest u vervullen. En dan gaat er iets op gang komen in een mensenleven. We gaan je zingen voor God. Psalmen, hymnen, liederen die de Geest u ingeeft. Je gaat jubelen, je gaat danken. Je gaat alles doen in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat hoort er dan nog bij, je gaat elkaars gezag aanvaarden uit eerbied voor Christus. Dus het begint niet bij aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Nee, laat u vullen met de Heilige Geest. En dan is de logische uitwerking ervan dat je elkaars gezag aanvaardt uit eerbied voor Christus. Dus die vervulling met de Heilige Geest. Daarvan zegt Paulus, die is onmisbaar. Als ik iets ga schrijven nu over het huwelijk, dan vooronderstel ik dat de partners in het huwelijk de Heilige Geest kennen. En de Heilige Geest kennen, dat betekent dat je Jezus wilt volgen. En dat je Jezus misschien ook wel allereerst wilt volgen in zijn nederigheid en in zijn zelfverloochening. Want als we naar Jezus kijken, in Jezus is de Geest volop aan het werk. En hoe dienstbaar is Jezus? Hij geeft zichzelf helemaal aan anderen. Hij geeft zichzelf prijs aan iedereen. En als wij met diezelfde geest vervuld worden en als wij Jezus gaan volgen, dan gebeurt er iets in ons leven waardoor wij gaan zeggen van binnenuit en met zelfs vreugde in ons hart, dat we gaan zeggen, ik wil mij prijs geven aan de ander. En die ander is nog niet eens in de eerste plaats je man of je vrouw. Die ander is in de eerste plaats je medechristen. Ik wil mij door de vervulling met de Heilige Geest prijsgeven aan de ander. En nou leven wij in een samenleving waar natuurlijk ook beelden over het huwelijk zijn. En als ik het goed heb, dan is het belangrijkste beeld wat er rond het huwelijk leeft ongeveer dit in onze samenleving. Wij zijn hier op aarde, zeggen we dan, om onszelf te ontplooien. En daar is het huwelijk dan een middel in. Als je dat ideaal van de zelfontplooiing, zoals die in onze samenleving heel erg aanwezig is. Ik wil iets moois maken van mijn leven. Ik wil iets moois maken van mijn leven. Als je dat vertaalt naar het huwelijk, dan zeg je eigenlijk tegen je partner, jij moet mijzelf helpen om mij te ontplooien, want dat maakt mij gelukkig. Dat is eigenlijk de samenleving waarin wij leven. Jij moet mij helpen als man, jij moet mij helpen als vrouw om mezelf te ontplooien, want dat maakt mij gelukkig. En als je dat niet doet, dan hebben we een probleem. Even voor de helderheid, dit is dus niet de Bijbelse boodschap. Hè? Soms denken we bijna dat het de Bijbelse boodschap is. Je moet jezelf ontplooien en er moet een ander je bij helpen. Dat is geen Bijbelse boodschap. Dus dat moeten we ook met elkaar ontmaskeren. Als je dat tegenkomt, als je het misschien in je eigen hart tegenkomt, misschien denk je op dit moment wel, dat lijkt wel een klein beetje op mij. Ik wil inderdaad mezelf graag ontplooien. Ik vind het wel heel fijn dat mijn vrouw of mijn man me daarbij helpt. En als hij of zij dat niet doet, dan ga ik dat toch eens aan de orde stellen. Maar Paulus zegt, laat de Heilige Geest u vervullen. En aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Dat is een zinnetje wat boven het vervolg staat. En in dat vervolg, als je de Bijbel bij je hebt, is het goed om dat even mee te kijken. Anders kun je dat thuis nog eens nakijken. Maar dat staat boven de hele passage die dan volgt. En die doorloopt tot 6 vers 9. Daar staat boven, aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. En elkaars gezag aanvaarden, dat betekent eigenlijk dat je bereid bent om dienstbaar te zijn aan de ander. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Dan gaat Paulus eerst spreken over vrouwen en mannen. Hij gaat het toepassen, deze algemene regel die onder christenen geldt. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Wees dienstbaar naar elkaar toe. Dan gaat hij dat uitwerken voor vrouwen en mannen. En dan vanaf het begin van vers 6 gaat hij het uitwerken voor kinderen en ouders. En vanaf vers 5 gaat hij het dan uitwerken voor slaven en meesters. Dus dat is het grotere plaatje. Laat de Heilige Geest u vervullen. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Dat geldt voor ouders en kinderen. Dat geldt voor slaven en meesters. En dan, en dat is ook wel heel goed om dat met elkaar te zien. Want Efeze 5 wordt gevolgd door Efeze 6. En in Efeze 6 vers 10 staat... Ten slotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting aan van God om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Dus Paulus geeft onderwijs over het huwelijk, onderwijs over hoe ouders en kinderen met elkaar omgaan, over hoe heren en slaven met elkaar omgaan. En dan zegt hij, houd stand. Er is een geestelijke strijd gaande. En als we dat vanmorgen toevertalen naar het huwelijk, dan moeten we ook ontdekken dat er ook rond dat huwelijk een geestelijke strijd gaande is. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer en de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden. Als er huwelijksmoeite zijn, dan zegt Paulus, dan moet je de wapenrusting aantrekken om stand te kunnen houden. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Ja, dat kan een heel nieuw inzicht voor je zijn. Je kunt zo tegenover elkaar staan, tegen de ene mens tegenover de andere mens. En daar kan ook van alles aan de hand zijn natuurlijk, maar weet dat er ook iets groters gaande is. Een geestelijke strijd. En dan moet je de wapens op je nemen. Neem de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Nou, dat kan ik vanmorgen niet allemaal uitwerken. Maar ik denk dat het heel goed is om als je zelf te maken hebt met huwelijksmoeite, of als je dicht bij mensen staat die huwelijksmoeite hebben, breng dit ook in. Er is een geestelijke strijd gaande. En we hebben het woord nodig. En we hebben de Heilige Geest nodig. Dat is wat Paulus daarover zegt. Terug naar dat laat u vervullen met de geest. Ik heb voor deze preek ook veel geleerd van Tim Keller. Hij heeft samen met zijn vrouw een boek geschreven over het huwelijk. Over de gevende liefde gaat dat. En hij zegt, alleen als de geest aan het werk is in je leven, ben je volledig toegerust om de uitdagingen onder ogen te zien waarvoor je geplaatst wordt door het huwelijk. En dat moet ik nog een keer zeggen. Alleen als de geest aan het werk is in je leven, ben je volledig toegerust om de uitdagingen onder ogen te zien waarvoor je geplaatst wordt door het huwelijk. Dat betekent dat in de visie van Paulus beide partners gelovige christenen zijn. Dat betekent dat in de visie van Paulus die beide gelovige partners Christus hebben leren kennen en weten van het werk van de Heilige Geest in hun leven, en dat ze van daaruit in staat zijn om te bouwen aan een gelukkig huwelijk. En dan weet ik, er zijn natuurlijk ook veel mensen, en ook vandaag denk ik in de kerk, zeggen, ja, ik geloof zelf wel, maar mijn partner gelooft niet. Of mijn partner gelooft niet meer. En ik besef dat dat ook weer hele nieuwe vragen oproept. En die kan ik vanmorgen niet allemaal beantwoorden. Vanmorgen is het zo belangrijk dat we die Bijbel gewoon open doen en deze dingen delen en dan vervolgens in gesprekken verder over gaan. Maar Paulus veronderstelt dat je allebei Christus kent. Dat je allebei je laat leiden door de Heilige Geest. En dan is het goed om tegen elkaar te zeggen, als het moeilijk gaat in ons huwelijk, dat de diepste plek waar wij kunnen beginnen om te werken aan ons huwelijk is door woord en geest. Door te luisteren naar Gods onderwijs en door de Heilige Geest in onze levens te laten werken. En er komt ook die vrucht van de geest in beeld. Liefde en vreugde, vrede. Stel voor dat je al die negeners toepast op je huwelijk, dat is een geweldig mooi en gelukkig huwelijk heb je als die 9 elementen daarvoor van toepassing zijn. Dus als wij dit hele seizoen met die vrucht van de geest bezig zijn, dat is eigenlijk allemaal ook huwelijksonderwijs. Allemaal huwelijkscatechese. Nou, terug nu naar het zinnetje, aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Christenen zijn mensen die elkaars gezag aanvaarden. En het christelijk huwelijk is daar een verbijzondering van. Dus een toespitsing van hoe christenen met elkaar omgaan. En gezag, dat is natuurlijk ook een woord wat niet zo lekker rebekt, om zo te zeggen, in onze samenleving. Gezag betekent dat de ander iets te zeggen heeft in jouw leven. De ander heeft iets te zeggen. Die mag jou iets te zeggen hebben. En we snappen dat eigenlijk best goed als het gaat om relaties tussen christenen onderling. Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren, om het idee te hebben dat de ander inderdaad ook iets te zeggen heeft vanuit Christus. En als je dat doorvertaalt naar het huwelijk, dan hebben we, want we leven dan misschien in een samenleving waar dat dan heel veel negatieve associaties oproept. Maar dat vertaalt Paulus door naar het huwelijk. In het huwelijk heb je gezag over elkaar. En dan weet ik heel goed dat in het vervolg Paulus gaat spreken over het gezag van de man. Maar nu nog niet. Nu nog niet. Nu heeft het over het gezag van de man en over het gezag van de vrouw. Mannen en vrouwen hebben gezag over elkaar. Misschien heb je dat nog nooit zo gehoord, maar ik meen toch dat dat er echt staat. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Dus als je een man bent en je hebt de neiging om een beetje de baas te spelen. En je denkt, nou, daar kan ik me nog voor beroepen, ook op de Bijbel. Ga dan eens even dat vers 21 heel lang en heel diep op je in laten werken. Mannen en vrouwen hebben gezag over elkaar. Mannen en vrouwen hebben elkaar iets te zeggen in de naam van Jezus Christus. En dat we iets over elkaar te zeggen hebben, dat betekent ook dat we dienstbaar willen zijn aan elkaar. Want dat is het antwoord op gezag, is dat je daarnaar wilt luisteren, dat je daar dienstbaar aan wilt zijn. En dan kan er ook weer een beeld naar voren komen dat je een beetje als een slaaf met de ander moet omgaan. En daar is natuurlijk ook heel veel in kapot gegaan. Ik weet ook dat er heel veel mensen in huwelijken zijn, vrouwen en mannen, die dienstbaar zijn geweest tot en met. Alleen maar dienstbaar geweest. En het is toch helemaal fout gegaan. Blijkbaar zijn daar op een bepaalde manier ook grenzen aan. Of misschien moeten we het anders zeggen. Dienstbaarheid betekent niet dat jij als een slaafje altijd maar je nederig en klein opstelt. Dienstbaarheid, dat kan. Laat ik er een concreet voorbeeld van geven. In ons huwelijk kunnen we wel eens op een verwijtende manier naar elkaar communiceren. En dan zeggen we bijvoorbeeld, de een zegt tegen de ander. Meestal is het de vrouw die het tegen de man zegt. Jij bent ook altijd weg. Jij bent ook altijd weg. Heeft je ook wel eens tegen mij gezegd. Jij bent ook altijd weg. Dan zeg ik, ja, wacht eens even, maar jij. Maar Joke heeft ook wel eens tegen mij gezegd. En dan is het geen verwijt. Hè? En dan schiet ik natuurlijk in de stress. Denk ik, ja, wacht eens eventjes, daar heb ik helemaal geen zin in. Deze discussie. Die was zo vaak gevoerd. Maar je kunt ook zeggen, en dat heeft je ook tegen mij ook wel eens gezegd. En dat is dienstbare communicatie in plaats van verwijtende communicatie. Ik mis jou. En we voelen meteen aan dat er iets heel anders gebeurt. Ik mis jou. Ik zou zo graag tijd met je willen doorbrengen. Dat is dienstbare communicatie. Dan leg je een probleem op tafel. Je denkt niet van, ja, nou, hij moet zijn werk doen en nou, ik moet daar dienstbaar aan zijn. Nee, dienstbare communicatie is dat je dat ook benoemt. Dat je als man tegen je vrouw zegt, want dat gebeurt ook. En dat je als vrouw tegen je man zegt, ik mis jou. Ik wil graag tijd met je doorbrengen. Ik zou zo graag willen dat je mij ziet. Dat is dienstbare communicatie. En daar is natuurlijk ook heel veel meer over te zeggen. Maar ik hoop dat het misverstand voldoende uit de weg geruimd is. Dat we tegen elkaar zeggen, nou, je moet altijd maar gewoon doen wat je partner wil. Want dat is dan dienstbaar. Dat is niet zo. En juist dit is zo moeilijk, want een van de grootste worstelingen in ons leven en dus ook in onze huwelijken, aanvaardt elkaars gezag. Dat betekent dat de ander een belangrijke rol in je leven speelt. Dat je niet leeft voor jezelf, maar dat je leeft voor de ander. Maar het raakt aan een van de fundamenteelste problemen van ons leven als mens hier op aarde. En dat is dit fundamentele probleem. Wij zijn van nature allemaal egoïsten. Wij zijn van nature allemaal egoïsten. En van nature zijn we op onszelf gericht en niet op God. Daar kan iets in veranderen, dat heet wedergeboorte. Maar van nature zijn we egoïsten. En dat wordt vaak nog versterkt dat wij egoïsten zijn doordat wij heel veel negatieve ervaringen opdoen in onze jeugd en ook in onze relatie, of misschien wel in de vorige relatie. We doen er heel veel negatieve ervaringen in op en we raken nog meer op onszelf gericht. Maar het wortelprobleem, dat is er al bij onze geboorte. Wij zijn op onszelf gericht. Wij zijn egocentrisch. En er is een godswonder voor nodig om vanuit dat egocentrische te komen tot gerichtheid op God en daarmee op gerichtheid op de ander, waardoor je ook niet helemaal in de stress raakt als je leest aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. En Tim Keller schrijft daar iets moois over. Hij schrijft, als je trouwt, dan trouw je met de meest geweldige persoon die je kunt bedenken. En dan zegt hij, na ongeveer 2 maanden doe je 3 ontdekkingen. Ontdekking 1, die ander blijkt een egoïst te zijn. Ontdekking 2, die ander zegt tegen jou dat jij ook een egoïst bent. En ontdekking 3, jullie zeggen allebei dat het egoïsme van de ander een groter probleem is. Dat is wat er gebeurt. Tim Keller zegt na 2 maanden, ik denk dat velen het na 2 dagen al ontdekt hebben. En dat is een wortelprobleem en daarvan zegt Paulus, en dan moeten we weer teruggaan naar laat u vervullen met de Heilige Geest. Daar is echt iets nodig wat van binnen omgezet wordt. Daar kun je eindeloos over praten. En het is goed om eindeloos met elkaar te praten. Maar misschien is het ook goed en misschien is het zelfs beter dat we eindeloos bidden. Eindeloos bidden om vervulling met de Heilige Geest. Om bevrijd te worden van gerichtheid op onszelf en te leren om gericht te raken op God en gericht te raken op de ander. En het lied dat we straks gaan zingen, ik wil jou van harte dienen, dat gaat er eigenlijk over. Gisteren heb ik een trouwdienst geleid hier in de Lutherse kerk van Anne-Wille en Roland. En daar hebben we samen dat lied gezongen. Ik wil jou van harte dienen. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. En het is geweldig om dat te zingen op je trouwdag. Maar als je een jaar later bent en je zit midden in een fikse echtelijke ruzie, zing je dat dan nog? Ik wil jou van harte dienen. En ik denk dat we allemaal op zoek moeten naar de plek, als het niet goed gaat in je huwelijk, moet je allemaal op zoek gaan naar de plek waar is ik wil jou van harte dienen, wat we gezongen hebben op onze trouwdag of als we lang geleden getrouwd zijn, dan bestond het hele lied natuurlijk nog niet. Maar we begrijpen de essentie van het lied. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Waar is het misgegaan dat je dat niet meer wilde? Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor jou zijn. Dat is ook een vraag die we onszelf kunnen stellen. Als je getrouwd bent, wil je dat van binnenuit echt, ik wil jou van harte dienen en als Christus voor jou zijn. En waarom? Uit eerbied voor Christus. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. In de oude vertaling staat daar de vrezen van Christus. De vrezen des Heren. En dat is een wat ouderwets woord, maar het is wel belangrijk om dat even te proeven met elkaar. De vrezen van Christus is niet dat we bang zijn voor Christus. de vrezen van Christus, de eerbied van Christus, dat is dit, en dan citeer ik toch maar even weer Tim Keller. De vrees voor de Heer is dat je overweldigd bent door bewondering voor de grootheid van God en zijn liefde. Het betekent dat je hem vanwege zijn schitterende heiligheid en zijn heerlijke liefde vreselijk mooi vindt. Dus uit eerbied voor Christus betekent dat je Christus vreselijk mooi vindt. Dat je onder de indruk bent, dat je overweldigd bent door zijn genade en door zijn liefde en door zijn trouw. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Dus als je wilt werken aan je huwelijk, begin dan bij eerbied voor Christus. Een gelukkig christelijk huwelijk is het basisonderwijs uit de Bijbel. Een gelukkig christelijk huwelijk begint bij bewondering voor Jezus Christus. Voor wie hij is, voor zijn genade, voor zijn vergeving en voor zijn liefde. Voor zijn bewogenheid en voor zijn heiligheid. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Drie dingen tenslotte. 1. Om te doen. Lees Efeze 5. Als wij echt verder willen komen in onze huwelijken, en we willen dat op een christelijke manier doen, dan kan het niet zonder het woord van God. Ik merk dat er ook heel veel verlegenheid is op dit punt. Dat we wel heel veel met elkaar kunnen praten en willen praten, maar dat het heel moeilijk is om dan het woord daarin in te brengen. Of iets over God te zeggen, over Jezus Christus. Dus daar moeten we in oefenen. Dus lees Efeze 5. Het gaat niet per se om Efeze 5, je mag ook Galaten 5 van mij lezen. Maar dat woord moet binnenkomen. Want het woord is een kracht. Het woord maakt levend. Door het woord komt de geest ons leven binnen. En dat woord wil ook binnenkomen in onze huwelijken en in onze huwelijksmoeite. Dus dat is het eerste. Lees. Het tweede, bid. Bid om de vervulling met de Heilige Geest. Als het waar is wat Paulus hier zegt. En laten we er vooralsnog eens van uitgaan dat het waar is. Dat het nodig is dat we eerst de vervulling van de Heilige Geest ontvangen, omdat we pas dan echt kunnen begrijpen en aanvoelen wat het betekent om christelijk getrouwd te zijn. Bid om de vervulling met de Heilige Geest. En één stapje verder in, laat voor je bidden. Laat voor je bidden. Dus ga naar iemand anders toe en doe het met z'n tweeën. Ga naar iemand anders toe. Wil jij of willen jullie voor ons bidden om vervulling met de Heilige Geest? En wat zelfs in ons gebed willen we het vaak in ons eentje doen. Dan gaan we zelf wel bidden. Je hebt een ander nodig. Een ander die jou een hand oplegt. Een ander die jou ziet. Een ander die jou lief heeft. Een ander die zegt, ik ga nu voor jou bidden om vervulling met de Heilige Geest. En dan verwachtingsvol bidden. En geloven dat er iets gebeurt. Misschien niet op dat moment zelf. Maar ik heb een paar keer meegemaakt dat er voor mij gebeden is om vervulling met de Heilige Geest. En ik heb gemerkt dat in de tijd daarna er dingen anders gingen. Niet op het moment zelf, dat was mooi en diep. Maar niet in de tijd daarna wel. Bid om de vervulling met de Heilige Geest en laat voor je bidden. Zoek iemand op naar de dienst, bij de banieren. Ik hoop dat er lange rijen komen te staan. Dat je daar naartoe loopt en zegt, ik laat voor me bidden, wij laten voor ons bidden om de Heilige Geest. En het derde, kies voor openheid. Want dat is ook heel belangrijk. We worstelen te vaak, te lang in ons eentje. Of met z'n tweetjes, of misschien zelfs dat dan niet meer. Zoek openheid en kwetsbaarheid. En dat kan niet overal, dat weet ik heel goed. Je kunt niet zomaar overal je verhaal neerleggen. Maar zoek mensen op bij wie je je veilig voelt. Zoek mensen op bij wie je je veilig voelt. En stel elkaar maar die vraag. Hoe gaat het in jouw huwelijk? En ik geloof dat de Heilige Geest die openheid wil gebruiken. En dat hij door die openheid heen ook een verlangen wekt naar onderwijs. En ik vertrouw er ook op dat de Heilige Geest ons ver weghoudt bij oordeel. We mogen samen worstelen achter Jezus aan. Zullen we bidden? Lieve Vader, dank u wel dat we uw woord mogen open doen en dat uw woord dan ook open gaat en dat uw Heilige Geest daarbij is. Heer, we verlangen naar gelukkige huwelijken. En we willen daar met elkaar meeleven daarin. En we vragen u, geef dat er in de gemeente meer ruimte mag ontstaan om daarin te delen wat er speelt en daarin samen te groeien naar een verlangen om ook uw stem echt te horen daarin. En niet alleen onze eigen stemmen. Heer, ik bid, wilt u ons allemaal vervullen met uw Heilige Geest. En we hebben er ook niet genoeg aan als dat één keer gebeden wordt. Geef dat we onophoudelijk bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Heilige Geest, wilt u in ons hart wonen? En wilt u opnieuw de ruimte innemen die ingenomen is door heel veel andere dingen? En door frustratie, door boosheid, door diepe teleurstelling. Heer, het is er allemaal en we mogen het bij u brengen, maar we vragen u, Heilige Geest, wilt u die ruimte innemen en daar uw liefde en uw vreugde en uw vrede een plek geven. Heer, geef zo aan ons als gemeente samen ook echt dat we met elkaar optrekken. Of we nu getrouwd zijn of ook ongetrouwd. Dat we juist ook rond huwelijken staan en elkaar zien en samen ook Jezus zien. Dat bidden we, omdat u, God, zo genadig bent. Zo liefdevol, zo trouw en zo bewogen. In de naam van Jezus. Amen.